Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 6 en daarvan het eerste en het tweede vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorne gloed. Ai matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Het eerste en ook het tweede vers van Psalm 6. De schriftlezing komt deze middag tot ons in afwijking van wat ik eerder had opgegeven vanuit Jesaja 38 en daarvan vers 9 tot en met 20. Dus de schriftlezing voor deze middag Jesaja 38 vers 9 tot en met vers 20. Nadat wij eerst belijdenis hebben gedaan van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en hebben gezongen van Psalm 25, het vierde vers. Dus wij doen belijdenis van het geloof, zingen Psalm 25 vers 4 en daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Jesaja 38 vers 9 tot en met 20.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing deze middag is uit Jesaja 38 vers 9 tot en met 20. Dit is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide: vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide: ik zal de Heere niet meer zien. De Heere, in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw, alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben, gelijk een kraan of zwaluw. Alzo piepte ik, ik keerde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken, gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zou nu al zoetkens voortreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens in het huis des Heeren. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag met de hulp van de Heere luisteren naar het onderwijs van de Heidelberger Catechismus, zoals dat tot ons komt vanuit zondag 4. En deze zondag lezen we eerst met elkaar. Zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord, nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord, nee, hij, geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig, daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Zoeken wij eerst het aangezicht van de Heer in het gebed. Heere God van Hiskia, wilt u betonen deze middag dat u nog dezelfde bent en dat u nog mensen onderwijst in de dingen waarvan geldt dat wij er vanuit onszelf zo op tegen zijn en zo voor wegvluchten en de ene na de andere vluchtweg inslaan om er waar het aan ons ligt op om te komen, tenzij u ons staande houdt. En tenzij u dus de vluchtweg gaat afsluiten en een mens laat vastlopen met alles van zichzelf, om hem te brengen op de plaats waar hij komen moet. En om hem te maken datgene wat hij is, maar wat in u ook moet gaan leren te zijn, een verloren zondaar voor u. Heere, dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig wanneer we nog voor eigen rekening leven. Dat u ons de schuld thuis brengt. En dat u ons van onze zonde gaat overtuigen. Om ons ook te doen buigen voor u. Maar wat is het nodig ook na ontvangen genade? We hebben gelezen uit het leven van Hizkia, een man die u vreesde. Een man van wie we lezen dat hij u de Heere aankleefde door een waar geloof. En toch werd hij op zijn ziekbed, waarvan hij vreesde dat het zijn sterfbed zou worden, gebracht in de engte. Werd hij onderwezen in het recht van u, opdat er in zijn leven die vraag geboren zou worden naar een borg voor zijn schuld, een God voor zijn hart. En Heere, u hebt dat gebed niet alleen gewerkt, maar u hebt het ook willen verhoren. U weet, Heere, hoe ver wij erbij vandaan zijn van nature bij dat gebed. Al kunnen we de klanken ten aanzien van een borg en zaligmaker heel gemakkelijk tot onze klanken maken. Maar wilt u geven dat er in ons leven voor het eerst of ook bij vernieuwing plaats mag komen voor een borg voor onze schuld? En wanneer krijgen we een borg nodig? Uw woord leert het ons toch. Daar waar we zelf alleen maar handen vol schuld overhouden. En waar we overtuigd worden van ons onvermogen om die schuld op welke wijze dan ook te voldoen. Heere, wilt u ons laten zien dat dat de toestand is van ons leven. En als het dan vanmiddag weer over de ellende en over het stuk van de ellende gaat. Heere, geeft u ons dan toch wat nodig is. Want het kan zo leven in ons hart. Spreek ons van zachte dingen. Maar Heere, wilt u ons leiden door uw woord en door uw geest, ook in deze gedeelten van uw woord. Wilt u ons boven alles innerlijk onderwijzen in ons hart. En wilt u hen die tegen u vechten en die maar geneigd zijn om altijd de vluchtwegen in te slaan, om van de ene kamer in de andere kamer te vluchten, zou u ze staande willen houden en te sterk willen worden en zou u willen geven dat ze mogen komen op die plaats waar ze het mogen ondervinden dat u sterker bent dan al hun tegenstand. En dat waar u uw hand uitstrekt met majesteit, een zondaar moet gaan buigen. Maar waar u uw gezegende werk doet, Heer Jezus Christus. Uw koninklijke werk, met het zwaard van uw gerechtigheid in de hand. Daar maakt u het toch ook zo dat een zondaar daarvoor ingewonnen wordt. En dat er een moment komt dat hij buigen wil. Omdat u hem daar brengt. En omdat u hem doet buigen. Heere, dat hebben we zo nodig. Zou u het willen geven? Al hebben wij het niet verdiend. Al hebben wij het verzondigd. O Heere, wilt u dan leiden deze middag in alle waarheid. Op de preekstoel en onder de preekstoel. Geeft u een ieder wat hij of zij nodig heeft. Bij spreken en bij luisteren. Ook in de taken in deze dienst. Opnieuw dragen we de organist, de koster aan u op. We bidden u, Heere, voor ons zoals we hier zijn samengekomen. U kent ook de omstandigheden van ons leven. U weet van zorgen en van moeiten af die er kunnen zijn wanneer we oud geworden zijn, maar ook in ons jonge leven. En we bidden van u of we te midden van alle zorgen en te midden van alle strijd en alle vragen toch mogen ondervinden uw steun en uw kracht. Heere, ontfermt u zich over degenen die afgedwaald zijn, onder de rechte prediking van uw woord vandaan gegaan zijn. Zou u ze willen brengen onder uw waarheid? En boven alles zou u uw waarheid ook aan hun hart bekend willen maken. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. En als het dan misschien wel onze kinderen, onze kleinkinderen zijn, of andere geliefden van ons. Als we In dat opzicht ook zo onze eigen onmacht moeten inleven om een ander terug te brengen. Dan is voor u toch niets onmogelijk, want de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Heren, laat dat toch ook de troost mogen zijn voor diegenen voor wie het nu steeds onmogelijker wordt om nog zalig te worden. O, dat we daar toch maar nooit rust in zullen vinden, Heren. Maar dat dat een levende schreeuw naar u mag geven vanaf de bodem van ons hart. Tot u die het gezegd hebt dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn geweest van eeuwigheid. Heren, we dragen aan u op onze gemeente. We bidden u om een zegen over al het ambtelijke werk, de prediking, catechisatie, belijdeniscatechisatie. Gedenkt u de broeders, ouderlingen en diakenen. Geeft u wat ze nodig hebben. Geeft u uw zegen, Heren, over de lidmatenkring van aanstaande woensdag. Wilt u een zegen geven over de reformatieherdenking? Geeft u ons ook dat we onze plaats op de zaterdagavond onder uw woord zouden mogen innemen om te luisteren naar datgene wat ook vanuit uw werk in de kerkgeschiedenis naar voren gebracht mag worden. Heren, we bidden van u of u zich ontfermen wil over onze gemeente, ook in alle zorgen die er zijn. U hebt ons tot op heden gezegend met een kerkgebouw waarin we mogen samenkomen. Maar u kent ook alle beraadslagingen daarover. En u weet ook van de vragen en van de onmogelijkheden die er in dat opzicht zijn. En we leggen het ook voor u de Heere neer. Met de bede of u wegen wilt wijzen en wilt openen. Wat dan ook de goede weg zal zijn, Heere. Maakt u hem ook in de loop van de dingen bekend en wilt u betonen dat u van de gemeente van Kralingen af weet, ook in die dingen. Maar boven alles, Heren, laat het toch ondervonden en gezien mogen worden dat uw huis gebouwd wordt en dat er nog levende stenen worden ingemetseld in het bouwwerk van uw genade, dat, zoals de psalm het zegt, naar uw gemaakt bestek zal reizen. Heren, mag dat gezien worden boven alles en maak ons er biddend verlegen om. Heren, we bidden u voor de grote stad waarin wij een plaats ontvingen. En we vragen van u of u mensen wil brengen onder de prediking van uw woord en of u mensen tot u wil bekeren. Zoveel zijn ook gevangen in de greep van een andere, een valse godsdienst. Heren, wilt u nog geven dat bemerkt en gezien mag worden dat koning Jezus uitgaat, overwinnend en opdat hij overwint. Die grote ruiter op het witte paard. We bidden van u, Heren, of u ook buiten onze stad wil werken. En of u uw macht wil laten blijken. En dan denken we heel bijzonder ook aan Capelle aan de IJssel. Waar men zich morgen opnieuw beraadt over de vraag of de winkels op zondag opengesteld moeten worden voor zover het alle zondagen van het jaar betreft. Ach, Heren, wat blijkt ook in al die ontwikkelingen dat de duivel rondgaat en dat hij het voorzien heeft op de prediking van uw woord en op het samenkomen van de gemeente en op uw kerk. En dan zal hij toch ook doen wat hij kan om uw dag schade toe te brengen. En nu bidden we van u, Heren, waar alles er menselijk gesproken nou heen wijst, dat alle zondagen de winkels open gaan, zoals dat op andere plaatsen al het geval is. Of u toch een wonder wil doen. En of u nog wil bewijzen, Heren, dat u ook daarin nog bemoeienis met ons hebt. O, dan vragen we u om iets wat menselijk gesproken misschien wel tot de onmogelijkheden behoort, maar zou u het willen doen? Heren, denkt u zo ook aan een ieder van ons. Denk aan onze jongeren, onze kinderen. Ze hopen na een week van vakantie weer naar school te gaan. Wilt u ze helpen, Heren, op school? En wilt u ze kracht en wijsheid geven, uw bewaring ook onderweg, voor gevaren van het lichaam en voor de gevaren van de ziel. We bidden u, Heere, wilt u boven alles met uw geest werken in hun hart. Ook als dat hart misschien voor ons als ouders soms zo moeilijk te bereiken is. En wij kunnen het hart niet vernieuwen, maar u kunt het wel willen doen. Wilt u ook helpen in alle moeite van het leven die er kunnen zijn als we jong zijn en als we ouder zijn. Heere, zo leggen we de dingen voor u neer. En als we al deze dingen vragen, dan moeten wij beschaamd ons hoofd buigen in de belijdenis. Heere, wij hebben het niet verdiend, wij laten u zo vaak aan uw plaats. Maar wilt u ons horen, uit genade, om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de tweede psalm, het derde, het zesde en het zevende vers. Vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht. En ook vers 6, vrees Heer een macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd. 3, 6 en ook vers 7 van psalm 2. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 85, het tweede vers willen we na de prediking zingen. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij? En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 85, na de prediking. Het is, gemeente, alweer de derde en laatste keer dat wij bij deze behandeling van de catechismus stilstaan bij het stuk van de ellende. De eerste keer hebben we nagedacht over onze zonden en de wet van God. Waaruit kent gij uw ellende? De tweede keer hebben we nagedacht over onze zonden en ons hart. Kunnen wij dat van nature houden? Zijn we zo verdorven dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En dan zal het in zondag 4 nog gaan over onze zonden en Gods recht. Want dat is wat er aan de orde van behandeling is in zondag 4. En hoe zijn wij daar nu onder? Als de prediking wat dichterbij komt, gemeente, dan zijn wij geneigd om te gaan vluchten. Om allerlei vluchtwegen in te slaan. Dat ziet u eigenlijk ook al in de zondagsafdeling die voor ons ligt. Want als het gaat over onze zonde, onze schuld in het licht van een rechtvaardige God, dan worden er drie vragen gesteld in zondag 4, die eigenlijk allemaal het karakter hebben van een vluchtweg. Eerste vluchtweg. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Dat is de vluchtweg van onze onmacht. Ja, maar ik kan dat toch niet? Ik kan die wet van God toch nooit houden? Tweede vluchtweg, vraag en antwoord 10. Zou God zulke ongehoorzaamheid en afval misschien ongestraft kunnen laten? Dat is de vluchtweg van gratie. Zou God misschien gratie kunnen verlenen? En wat dat precies is, dat hopen we straks nog te horen. En als die vluchtweg dan ook wordt toegesloten, want dat is wat er ook gebeurt in onze zondagsafdeling van vanmiddag, dan slaat de vragensteller nog een derde vluchtweg in en dan zegt hij, ja maar als God nu rechtvaardig is en ik ben zondig, is het dan toch ook niet zo dat God barmhartig is? En ligt er in de barmhartigheid van God dan toch nog niet een uitweg voor een schuldige zondaar als ik ben? En dan wordt ook die vluchtweg nog afgesloten. Dat is wat er gebeurt in zondag 4. En hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt, het zou een zegen zijn als datgene wat er gebeurt in de catechismus ook gebeuren mag in ons, in uw, in jou, in mijn leven. Als de vluchtwegen gesloten worden, als we met onze schuld een keer echt vastlopen. Want daar waar een mens met zijn schuld vastloopt, daar komt er ook plaats voor een borg en middelaar. Wel, zo willen we met de hulp van de Heere nadenken over zondag 4. En we schrijven daarbij drie vluchtwegen afgesloten. Drie vluchtwegen afgesloten. Allereerst de vluchtweg van onze onmacht, vraag en antwoord 9. Vervolgens de vluchtweg van goddelijke gratie, vraag en antwoord 10. En tenslotte de vluchtweg van Gods barmhartigheid, vraag en antwoord 11. Wij hebben, gemeente, vorige keer nagedacht, ik roep dat nog even in uw herinnering terug, over de vraag wie de mens in het licht van het stuk van de ellende volgens Gods woord is. En toen hebben we daar de vorige keer een drievoudig antwoord op gehoord. Toen hebben we gehoord dat de mens allereerst goed geschapen was. Goed uit de hand van God voortgekomen. Maar dat de mens vervolgens ook diep gevallen is in de zonde. En dat hij ten gevolge van die val zo verdorven is geworden. Zoals dat dan in antwoord 8 aan de orde werd gesteld. Dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En toen hebben we geprobeerd om dat ook nog wat in te vullen. Wat betekent dat nou als een mens onbekwaam is tot enig geestelijk goed? Toen hebben we een paar van die concrete uitwerkingen overdacht met elkaar. Dat betekende onder andere dat een mens vanuit zichzelf nooit één oprechte traan over de zonde kan schreien. En dat hij vanuit zichzelf en op eigen kracht zijn hart niet verbreken kan. En dat ik vanuit mezelf het ook nooit echt eens zou worden met het oordeel van God over mijn leven. Dat ik vanuit mezelf ook nooit mijn handen zou uit kunnen strekken naar de aangeboden zaligmaker. Want een mens is onbekwaam tot enig geestelijk goed. Dat een mens, en dat vul ik nu nog maar aan, ook onbekwaam is om de wet van God te houden. En als u dat zo hoort, en ik hoor het vanmiddag, ach, dan gaat het misschien in ons hart wel weer gisten. Dan komt de opstand misschien toch alweer naar boven, al breekt die naar buiten toe niet uit, maar dan kan de vraag bij ons opkomen, is het dan zo erg? En als het dan zo erg is, ja, dan zijn we bij vraag en antwoord 9. Doet dan God de mens geen onrecht als hij nog altijd in zijn wet eist wat een mens niet kan doen? Wat God eist in zijn wet, dat hebben we gehoord, dat hebben we overdacht. Dat is niet alleen maar wat uitwendige gehoorzaamheid. Een uitwendige gehoorzaamheid aan de 10 geboden. Maar dat is meer dan dat. Wat God eist, dat heeft de Heer Jezus als de grote profeet en leraar samengevat in de volmaakte eis van liefde. God liefhebben met alle vermogens van je ziel en alle vermogens van je lichaam. Al de uren van de dag en alle minuten in het uur. En je naaste liefhebben als jezelf. Dat eist God. Dat is iets, daar staan wij eigenlijk helemaal niet zo vaak bij stil. Als dan de bekende woorden van de 10 geboden weer voorgelezen worden op zondagmorgen. Maar dat is wat er ten diepste klinkt in Gods wet. Gij zult niet, maar ten diepste zegt God en ik eis van u dat u mij volkomen lief hebt. Dat al uw gedachten voor mij zullen zijn en al uw woorden voor mij zullen zijn en al uw daden voor mij zullen zijn. En als dat dan de eis van God is, maar het met een mens zo is, dat hij precies het tegenovergestelde doet vanuit zichzelf. Dat terwijl God volkomen liefde eist, de mens geneigd is om God te haten. En zijn naaste te haten. Doet God dan geen onrecht? Om het maar heel gewoon te zeggen, is dat nou eigenlijk wel eerlijk? Dat God iets vraagt van een mens wat die mens niet kan doen. En dan luidt het antwoord, nee, hij. Dat betekent, nee, God doet volstrekt geen onrecht. Het is niet oneerlijk van de Heere dat hij dat toch eist, want... En dan neemt de Bijbel en ook de catechismus in navolging van Gods woord ons opnieuw mee terug naar het paradijs. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Zo was het. En ook dat hebben we de vorige keer gezien. U merkt ook in de catechismus ligt er iets van herhaling van zondag 3. Ook dat hebben we de vorige keer gezien. Dat het met de mens zo was in het paradijs. Dat hij Gods eis werkelijk in alle opzichten kon beantwoorden. Daar moet dus ook vanmiddag bij niemand van ons een misverstand over bestaan. Heel makkelijk zou bij iemand de gedachte nog kunnen postvatten. Ja, maar Adam en Eva die konden toch niet anders dan toch zondigen. Dat is niet waar, gemeente. Adam en Eva konden wel anders dan zondigen in het paradijs. Adam en Eva waren geschapen door God in het paradijs met een vrije wil. Adam en Eva hadden vrijheid om God te gehoorzamen of hem ongehoorzaam te zijn. En daar spreekt God de mens nog altijd op aan. Dat is wat er staat aan het begin van antwoord 9. Nee, nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. God legde in de mens de vermogens om zijn eer echt volkomen te bedoelen. God had de mens geschapen in kennis, in gerechtigheid, in heiligheid. Laat ik dat proberen duidelijk te maken, ook voor de kinderen in de kerk, met een voorbeeld. Kijk, wanneer een vader zijn zoon naar de winkel stuurt om een stuk gereedschap te kopen. En die vader geeft zijn zoon geen cent mee. Maar hij moet wel een stuk gereedschap kopen van, laat ik zeggen, 100 euro. En zo'n jongen gaat op weg en die gaat naar de winkel en die vraagt daar of die het hebben mag, maar die krijgt het natuurlijk niet mee. En hij keert weer terug vanuit de winkel en hij komt bij zijn vader en hij zegt, ja vader, ik heb het niet voor u meegenomen, want ik kreeg het niet. En zo'n vader wordt boos en die zegt, ik had je toch gezegd dat je het moest gaan halen en dat je het hier moest brengen en dat je het moest kopen voor me. Doet zo'n vader dan recht? Nee. Zou dat eerlijk zijn? Een kind erop uitsturen met een onmogelijke opdracht, zonder geld, hem een duur stuk gereedschap laten kopen, dat is oneerlijk. Dat kan niet. Maar nu even anders. Stel je nou voor dat die vader zijn zoon 60, 70 euro had meegegeven. Ik wil dat je dat en dat stuk gereedschap koopt. Kost 50 euro. Hier heb je het geld. Ruim genoeg. En die jongen gaat op weg. Maar onderweg komt hij langs een andere winkel en hij ziet in de etalage iets liggen dat hem aantrekt en dat hij mooi vindt. En voordat hij het weet staat hij in de winkel en heeft hij het geld op de toonbank gelegd en heeft hij iets voor zichzelf gekocht. Ja, en dan staat hij even later op de stoep en dan bedenkt hij, ik moest nog iets halen voor mijn vader. En hij gaat toch nog maar naar de zaak waar men het gereedschap verkoopt en hij probeert het nog te kopen, maar hij heeft het niet meer, hij heeft er geen geld meer voor. En hij komt vervolgens terug bij zijn vader en zijn vader vraagt hem dan, jongen, waar is het? Ja, vader, ik heb het niet. Dan kan die vader zeggen naar recht, jongen, ik had het je gegeven. Je had van mij genoeg gekregen om het te halen. En je had terug moeten komen, of met het vermogen, met het geld, of met de opdracht en de vervulling van die opdracht, zoals ik het je had bevolen. Kijk, dat is maar een heel zwak voorbeeld. Het gaat ook in allerlei opzichten mank. Maar laat dit ermee duidelijk gemaakt zijn. Als God de mens aanspreekt in zijn wet met zijn volkomen eis, dan spreekt hij die mens aan op wat hij hem ooit had gegeven. En God had de mens het vermogen gegeven om te doen wat hij eiste. God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Dat is het eerste wat de catechismus antwoordt op vraag 9. Dat is ook het eerste wat geantwoord wordt op die vluchtweg van onze onmacht. En gemeente, misschien herkent u dat wel. Dat u die vluchtweg ook zo vaak bent ingeslagen. Misschien wel niet in die zin zoals het hier staat voor ons, maar dan toch wel in een andere zin. Wanneer de eis van bekering op uw hart gelegd werd in de prediking. Dat u misschien toch wel, nee, misschien niet hoorbaar voor andere mensen, maar toch wel in uw hart of in jouw hart hebt gezegd: ja, maar dat kan ik toch niet. En dat er heimelijk in uw hart, in jouw hart, toch iets was van: dat kan God toch niet van me vragen. God eist het wel, maar ik kan dat toch niet. En dat we ons bij dat alles misschien nog wel hebben verscholen achter allerlei rechtzinnige redeneringen, terwijl de nood ver te zoeken was. Terwijl de nood ver te zoeken was. Want gemeente, waarom laat de Heere een mens vastlopen in die vluchtweg van zijn onmacht? Dat is opdat hij vanuit zijn onmacht en vanuit de nood van zijn onmacht gaat roepen tot een almachtige God. Dat is de bedoeling. En dan wijst de Heer er dus enerzijds op dat de mens goed geschapen is, goed uit de hand van God is voortgekomen, zodat hij doen kon wat God van hem eist. Maar, vervolgt antwoord 9, de mens heeft zichzelf van deze gaven beroofd. Hoe dan? Daar geeft antwoord 9 twee antwoorden op. Allereerst door het ingeven van de duivel. Hoe is de mens die vermogens om God de eer te geven en God volkomen lief te hebben, hoe is de mens die vermogens kwijtgeraakt? Allereerst door het ingeven van de duivel. Dat was de tweede aanval van de vorst der duisternis. De eerste aanval van de duivel was toen hij nog een engel was in de hemel. En toen hij het voorzien had op de troon van God en op de eer van God. En toen is die aanslag op de eer van God verijdeld. Toen heeft God de duivel en al zijn volgelingen uit de hemel geworpen. Maar toen heeft de duivel van buiten de hemel vandaan opnieuw een aanslag beraamd op de eer van God. Toen heeft hij God geprobeerd te treffen in zijn schepping. In het kroonjuweel op de schepping, in de mens. En toen heeft de duivel het Eva ingegeven om te zondigen. Toen heeft de duivel twijfel gezaaid in het hart van Eva. Is het ook dat God gezegd heeft? Toen heeft de duivel het gebod van God overdreven. Gij zult niet eten van alle boom van deze hof. Toen heeft de duivel God voorgesteld als een leugenaar. Het is niet zo dat u de dood zult sterven, want op de dag dat u hiervan eet, dan zult u als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Toen heeft de duivel het verlokkelijke en het aantrekkelijke van de zonde laten zien aan Eva. Door het ingeven van de duivel. En de listen, gemeente, die de duivel in het paradijs hanteerde, het zijn listen die hij nog steeds hanteert. Nog altijd wil hij twijfel zaaien in het hart van mensen ten aanzien van Gods woord. En nog altijd zal hij dat woord van God verdraaien. En nog altijd is hij bezig om God voor te stellen als een leugenaar. Dat staat wel in de Bijbel en dat wordt wel gezegd, maar dat is helemaal niet zo. En nog altijd is de duivel bezig om jongere en oudere mensen het aantrekkelijke en het verlokkelijke van de zonde te laten zien. door het ingeven van de duivel. Maar dat staat er niet, gemeente, als een verontschuldiging. Dat staat er niet met de bedoeling dat wij deze middag alles maar op de brede rug van de duivel kunnen leggen en hem de schuld kunnen geven en kunnen zeggen, wel, daar gaat de mens toch nog vrij uit, want wat staat erbij in de catechismus? En het is op grond van het woord van God en door moedwillige ongehoorzaamheid. Kijk, als Eva daar staat en ze legt haar oor te luister bij de duivel. Als Eva haar hand uitstrekt en van de vrucht van de boom neemt. Als Eva eet van die vrucht. Als ze aan haar man Adam geeft van die vrucht. Dan is ze bezig geweest om moedwillig ongehoorzaam te zijn aan Gods gebod. Moedwillig. Dat betekent bewust, terwijl ze het wist. Terwijl haar geweten haar heeft aangeklaagd, heeft ze die zonde gedaan. Dat was niet iets wat ze in onwetendheid deed, want God had duidelijk verboden om van die boom te eten en de Heere had duidelijk gewaarschuwd tegen de zonde. Maar Eva en Adam, ze vallen in deze zonde van moedwillige, bewuste ongehoorzaamheid. Tot zover, zegt iemand, kan ik het allemaal nog wel volgen. Maar dominee, u hebt een stukje overgeslagen in antwoord 9. En dat is precies het stukje wat moeilijk is. Kijk, dat de mens goed geschapen is, dat Adam en Eva zich van die gaven hebben beroofd, maar dan niet alleen zichzelf, maar ook al hun nakomelingen, zoals er staat. Waarom is dat zo? Moeilijke vraag, gemeente, ook vanmiddag. Waarom is dat nu zo? Waarom is het zo dat Adam en Eva niet alleen voor zichzelf gezondigd hebben, maar ook voor al hun nakomelingen? Vanuit de Bijbel kunnen we daar vanmiddag 2 antwoorden op geven. En het eerste, dat is dat God met de mensen niet persoonlijk wilde handelen in het paradijs, maar verbondsgewijs. Ik zeg het expres wat nadrukkelijk, want dat is misschien moeilijk. Maar God wilde met de mens in het paradijs niet persoonlijk handelen, maar verbondsgewijs. Persoonlijk heeft hij gehandeld met de engelen. Want toen de duivel in opstand kwam tegen God en een aantal andere engelen hem in die opstand volgden, toen heeft God die engelen die in opstand kwamen uit de hemel geworpen, maar de anderen zijn in de hemel gebleven. Maar met de mens in het paradijs handelde God anders. Handelde God in een verbond. En in dat verbond was het zo dat Adam en Eva heel de mensheid vertegenwoordigden. Dat wanneer zij staande waren gebleven, heel de mensheid en al hun nakomelingen hadden gedeeld in de zaligheid. Terwijl wanneer ze ongehoorzaam zouden zijn, ook hun nakomelingen zouden worden meegesleept in die val. En waarom doet de Heere dat dan zo? Wel, dat brengt ons uiteindelijk toch weer bij de soevereiniteit van God. Bij het feit dat God God is. En dat Hij in zijn hoge macht en majesteit de dingen heeft bepaald zoals Hij dat wilde. Wie zijt gij, o mens, schrijft Paulus in de Romeinenbrief, dat ge tegen God zou murmureren, ook als het over deze dingen gaat. De grootste denkers, ik heb het u misschien al wel een keer eerder gezegd, maar de grootste denkers uit de kerkgeschiedenis, een Augustinus, een Calvijn, die hebben als het over deze vraag gaat, toch geen ander antwoord gegeven dan dit antwoord. De hand op de mond. Want God is God en wij zijn mensen. Wel, dat is de eerste vluchtweg. De vluchtweg van de onmacht. En die vluchtweg wordt afgesloten. Maar dan is er nog een tweede weg. Die de vraagsteller in de catechismus inslaat. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Hoort u? Daar heeft die vraagsteller, als ik het zo zeggen mag, de ongehoorzaamheid en de afval van Adam en Eva eigenlijk ook al geëigend. Dat is iets wat op hem drukt. Dat is iets waar hij van verlost moet worden. Maar dan slaat hij een tweede vluchtweg in. Zou het misschien zo kunnen zijn dat God die zonde, die afval, die ongehoorzaamheid, hoe verschrikkelijk die dan ook is, en hoezeer dat ook moedwillige ongehoorzaamheid is, maar zou het misschien zo kunnen zijn dat God die ongehoorzaamheid toch ongestraft laat? Dat is de vluchtweg van goddelijke gratie. En wat gratie is, dat weten de ouderen uit de gemeente waarschijnlijk wel. Maar opnieuw, laat het me met een voorbeeld mogen duidelijk maken voor de jongeren. Kijk, wij lezen wel eens in de krant dat iemand soms in een van de Oosterse landen is betrapt op drugsmokkel. Dat is in sommige landen een dusdanig ernstig vergrijp, dat ze daar niet alleen voor de gevangenis ingaan, maar dat ze daarvoor zelfs ter dood veroordeeld kunnen worden. En het is wel meer dan één keer voorgekomen dat een Nederlander die juist vanwege dit misdrijf in de gevangenis kwam, ook heeft moeten wachten in de dodencel op zijn doodvonnis. Maar als een mens daar dan zit, als alle bewijzen tegen hem opgestapeld zijn en als er geen ontkennen meer aan is, als een mens ook moet erkennen dat hij dat misdrijf heeft gepleegd en hij wacht in de cel op zijn veroordeling en op de uitvoering van het vonnis, dan rest hem nog één mogelijkheid en dat is de mogelijkheid om een gratieverzoek in te dienen. Een gratieverzoek, ja, dat betekent dat je aan de ene kant erkent dat je straf verdiend hebt. Dat je schuldig bent. En dat je toch vraagt, en zo'n gratieverzoek is meestal gericht aan de koning of aan de koningin of aan de president, maar dat je toch vraagt of je vrijuit mag gaan. Of de straf van je mag worden afgenomen. Ik heb schuld, maar hoef ik toch geen straf te krijgen? Wel, dat is de vraag hier. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval misschien ongestraft laten? Zou God dat niet kunnen? Als God toch alles kan. Zou hij dan de zonde niet door de vingers kunnen zien? Zou hij, met eerbied gesproken, dan geen zand over de zonde kunnen strooien? Laten we daar eens even over nadenken vanmiddag. Als God dat nu had gedaan in het paradijs. Als God dat nu had gedaan bij die eerste zonde van Adam en Eva. Hij had die zonde ongestraft gelaten. Die eerste zonde. Dan had hij de tweede zonde ook ongestraft moeten laten. En de derde ook en de vierde ook. Dan had hij de zonde moeten toelaten in zijn schepping. En moeten goedkeuren. En dan was de aarde, gemeente, tot een, vergunt u het me te zeggen, tot een hel geworden. Want dat gebeurt wanneer God de zonde ongestraft laat. Waarin een mens maar onbetoomd en onbeteugeld kan voortzondigen. En dat is dan alleen nog maar deze mogelijkheid bekeken vanuit de mens. Dat is heel beperkt. Maar nu vanuit God. Wat had het nu betekend als God die zonde van Adam en Eva ongestraft had gelaten? Dan had de Heere zijn eigen woord gebroken. Want de Heere had gezegd, ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als de Heere nu de zonde van Adam en Eva door de vingers had gezien, ach, dan was dat woord op de grond gevallen, ijdel, leeg. Erger nog, dieper nog, en daar komt ons leerboek bij uit, dan had God zichzelf verloochend. Want hoe zegt antwoord 10 het? Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord nee, geen zins. Maar hij vertoornt zich verschrikkelijk, zowel over de aangeboren als de werkelijke zonden. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Als God de zonde goed had gekeurd, als God had gedaan alsof hij de zonde niet gezien had, dan had God opgehouden God te zijn. Dan had hij zijn eigen wezen moeten verloochenen. Want in het wezen van God is er iets. En de opstellers van de catechismus brengen dat in alle ernst onder woorden en onder onze aandacht vanmiddag. God toornt op een verschrikkelijke manier over de zonde, over aangeboren zonde en over zonde die wij doen. En hij wil die zonde door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gemeente, dat zijn geen aangename dingen om vanmiddag over na te denken. En toch worden we er vanuit Gods woord toe geroepen. Dat God over de zonde toornt. Over uw zonde. En over mijn zonde. Over die zonde van gisterenavond. En over die zonde van vandaag tussen de twee diensten door. Over die zonden die misschien wel in ons leven uitkomen en zichtbaar zijn. En over die zonden die in onze woorden naar voren komen. En over de zonden die in onze gedachten aanwezig zijn en in onze bedoelingen aanwezig zijn. Over zonden die we doen en over zonden die we nalaten. God vertoornt zich daarover op een heilige manier. In het diepste wezen van God brandt een vuur van toorn over die zonde. Hij haat die zonde met een volkomen haat. En dat moeten wij, gemeente, niet aanhoren als een waarheid in het algemeen. Maar dat moeten we nu eens betrekken, ik voor mezelf en u voor uzelf, op ons eigen leven. Dat is een werkelijkheid, de Heere geven, dat die is gaat wegen op ons hart. Dat God over de zonde toornt, dat betekent dat wanneer je nog in je zonde bent, wanneer je nog zonder schuld overnemende borg voortleeft, je verkeert onder de toorn van God. Dat het ongenoegen van God op je rust. En dat het wraakzwaard van Gods gerechtigheid boven je hoofd hangt. En dat het ieder moment naar beneden kan komen. Gods toorn rust op ons. O gemeente, dat is iets dat horen we al in het doopsformulier. Dat wij kinderen van de toorn zijn. En ik kan u niet zeggen hoe verschrikkelijk dat is. Wat voor een vreselijke werkelijkheid dat is. En de vraag vanmiddag is die werkelijkheid al wel eens op u, op jou afgekomen? Want het kan niet anders, gemeente, of daar weet u het antwoord op voor uzelf. Als die werkelijkheid echt op je afgekomen is, dan word je onrustig gemaakt. Dan zal dat je in de nood brengen. Als je die toorn enigszins voelt drukken op je ziel en op je leven, dan ga je roepen om een middel om onder die toorn vandaan te komen. Dan ga je vragen, Heere, is er nog een middel om aan die toorn van u te ontkomen? Want ik zal het er, wanneer uw toorn maar een weinig zal ontbranden, geen moment onder kunnen uithouden. En gemeente, dat die toorn vanmiddag aan uw hart wordt gelegd en dat uw aandacht daar wordt gevraagd, dat is niet om u bang te maken. Maar dat is opdat onze ogen geopend worden voor de werkelijkheid van ons leven. Zolang we onverzoend voortleven, dan zitten we niet netjes onbekeerd in de kerk. Maar dan rust de toorn Gods nog op ons. En dat zou ons gaande moeten maken. Dat zou ons in beweging moeten brengen. Dat zou ons op de knieën moeten brengen. En moeten uitdrijven naar die God die al is hij vertoornd over de zonde, in het heden van de genade, het behoud van een zondaar nog zoekt en nog nodigt en nog roept en het zegt, wend u toch naar mij toe en wordt behouden. De toorn van God, nee, dat is niet een opwelling. Zoals wij dat als mensen wel eens kunnen hebben in ons leven. Dat we in één keer heel erg boos worden. Misschien ook wel een hele poos opgekropt hebben. En dan breekt het zich ineens baan. Maar zo is bij God niet. God heeft zijn toorn, als ik het zo mag zeggen, al schriftelijk vastgelegd. Dat is ook wat het slot van antwoord 10 zegt. Zoals hij zelf gesproken heeft. En dan komt dat ontzaggelijke woord, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus gemeente, die tweede vluchtweg, goddelijke gratie. Misschien dat er wel mensen zijn die daar heimelijk voor zichzelf toch op hoopten. Zou het niet kunnen dat God dan toch iets door de vingers ziet? En dat het toch wel een beetje meevalt? Dat God mijn goede bedoelingen wel aan zal zien. Het antwoord vanuit Gods woord is nee. Als u daarop denkt te bouwen en als u zo voortreist, dan bouwt u op zand en dan zal uw levenshuis een keer ineens storten en uw val groot zijn. En dan blijft er nog een derde vluchtweg over en dat is de vluchtweg van vraag en antwoord 11. Maar als het dan zo is dat ik schuld heb, als het dan zo is dat God van mij volkomen liefde mag eisen, al kan ik het hem niet geven, als het dan zo is dat hij niet zomaar de dingen door de vingers kan zien, dat hij niet zomaar gratie kan verlenen, is het dan toch niet zo dat God ook barmhartig is. Dat is opnieuw een strohalm die een mens kan aangrijpen. Als de schuld nou op u afkomt, gemeente. Als de schuld van uw leven op u afkomt. En u het hoort, ik kan voor God niet bestaan. Dat je om je heen kijkt, hier niet heen, nee dat kan niet meer. En daar niet heen, dat kan niet meer. Maar is God dan toch ook niet barmhartig? Dat is toch zo? Dat heeft God toch zelf gezegd in zijn woord? Dat hij barmhartig is. Dat is ook zo, gemeente. Dat zegt ons leerboek ook. God is wel barmhartig. Zeker wel. God is veel barmhartiger dan dat wij ons het als mensen zouden kunnen voorstellen. Maar als we op dit punt een beroep doen op Gods barmhartigheid zonder meer, dan zijn we eigenlijk bezig om Gods eigenschappen tegen elkaar uit te spelen. Als Gods rechtvaardigheid gaat aandringen en gaat eisen om betaling van onze schuld, Dan gaan we van de ene eigenschap van God wegkijken. En dan kijken we naar een andere en dan zeggen we, ja, maar God is wel rechtvaardig. Maar hij is toch ook wel barmhartig. Erger nog, gemeente. Dan zijn we bezig om voor onszelf een beeld te maken van een God die ons aanstaat. En voor hoeveel kerkmensen zou dat nou niet een van de grote zonden zijn? Dat wij onszelf een beeld van God maken dat ons aanstaat. Dat we de Bijbel pakken en dat we er wat in bladeren en dat we hier een eigenschap vinden die ons aanspreekt. En we halen hem eruit en we bladeren nog wat verder en daar nog een eigenschap en daar nog een eigenschap. En dat is het. Een God naar de wens van onze gedachten. Een God die barmhartig is. En die alles begrijpt, punt. Dat is de zonde van vraag 11. Is God niet barmhartig? Ja, dat is hij wel. Maar, zeggen de opstellers van de catechismus, als het gaat over onze schuld in het stuk van de ellende, dan is het ook zo dat God rechtvaardig is. En daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft zal worden. Daar wordt iets uitgesproken van Gods eisende gerechtigheid. En gemeente, opnieuw, het is iets waar wij ons vanuit ons natuurlijke hart tegen verzetten. Waar een mens na ontvangen genade, wat de oude mens betreft, ook voor terug deinst. En zich tegen verzet. En toch, het is aan de Bijbel zelf ontleend. God is een God die naar zijn eigen eer vraagt. God is een God die op zijn eigen eer aanwerkt. God is een God die niet over de schuld van een mens heen stapt. En dat God barmhartig is, dat betekent niet dat hij handen vol zand over de schuld van een mens heen strooit zonder meer. God is een God van recht, die betaling eist van de hemelhoge schuld van een mens. God is een God die in zijn eer gekrenkt is door onze zonde. En wiens eer hersteld zal moeten worden. God is ook rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid eist dat de zonde tegen God, tegen de hoogste majesteit gestraft zal worden. Dat was de laatste vluchtweg, gemeente. De vluchtweg van Gods barmhartigheid. Nogmaals, die kom je tegen in de kerk, die kom je trouwens ook wel tegen buiten de kerk. Ik heb het wel eens een vrouw horen zeggen toen het daarover ging. En toen ik haar vroeg, hoe moet dat nu? Ja, maar God is toch liefde? Dan komt het met mij ook wel goed. En een andere man is horen zeggen, ach dominee, zei hij, als ik zie hoe de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde altijd met de mensen bewogen was. En zich ontfermde over zondaren. Als ik voor hem zal verschijnen, zal het ook wel goed zijn. Maar God is een God van recht. Te rein van ogen, zegt Habakkuk, dan dat hij het kwaad zou kunnen zien. En de Hebreeën schrijver zegt, onze God is een verterend vuur. En hij voegt eraan toe, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. God komt om zijn recht en om zijn eer. De vraag vanmiddag aan u, aan jou, aan mij is: hebt u wel eens met deze God te maken gekregen? God zoals hij werkelijk is in zijn recht. Kijk, want we zouden ons een beeld van God kunnen maken, gemeente. Een God die alleen maar barmhartig is. Alleen maar barmhartig is. En daar zouden we een leven lang mee kunnen voortgaan. Daar zouden we onszelf mee kunnen troosten. Maar daar heb ik u, gemeente, en ik zeg het met alle gebrek, maar daar heb ik u niet voor over. Als de Heere ons aan elkaar verbonden heeft als dienaar en als gemeente, dan zeg ik het u ook met de volmacht van een dienaar van het woord. Daar heb ik u niet voor over, daar heeft God u niet voor over. Dat u een leven lang met een eenzijdig zelfgemaakt beeld van God rondloopt door dit aardse leven. Om uiteindelijk bij het sterven te staan voor een God. Nee, niet die is zoals wij hem ons graag hadden gewenst en hadden voorgesteld. Maar zoals hij echt is. Ook rechtvaardig. Een God die betaling eist van onze hemelhoge schuld. En hoe zal ik ooit betalen? Zijn er mensen vanmiddag voor wie dat de vraag geworden is? Want kijk, daar wil ons leerboek en daar wil de prediking van deze middag u ook naar uitdrijven. Niet om wanhopend weg te gaan onder de prediking van een God die alleen maar rechtvaardig is, want dat is de prediking ook niet vanmiddag. Maar ze wil u als een onmachtige zondaar tegenover een toornend en een rechtvaardig God uitdrijven naar die enige borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Want in al die drie vluchtwegen, en het is u misschien en het is jou misschien wel opgevallen, in al die drie vluchtwegen heeft de mens in zondag 4 niet gevraagd naar de enige ontmoetingsplaats tussen God en mensen, de Heer Jezus Christus. Die gave vanuit de hemel, die borg en middelaar tussen God en mens. En daar wil de prediking u nu naar uitdrijven, als een machteloze en een onmachtige zondaar in uzelf. Geen penning om te betalen. Hebt u wel eens te maken gekregen met Gods recht? En heeft de prediking van Gods recht, nee, ik moet het anders zeggen, heeft de werkelijkheid van Gods rechtvaardigheid u gemaakt tot een mens die belang kreeg bij een borg? Een borg die uw schuld niet zonder meer doorstreept. En die geen twee handen zand over uw schuldrekening strooit. Maar een borg die uw schuld onderstreept en betaalt in uw plaats. Kijk, dat is waar het in de schriftlezing van vanmiddag, en daar gaan we mee afsluiten, dat is waar het in de schriftlezing over ging. Als Hizkia daar ligt op zijn ziekbed, en het wordt zijn sterfbed naar die vreest. Ach, dan gaat er zoveel door een mens heen, en u moet dat nog maar eens nalezen in Jesaja 38. Dan komt heel de nood van zijn plotseling afbrekende leven op hem af. Maar erger nog, dan komt zijn schuld op hem af. En dan komt God Hizkia tegen. Hoe? Als een verscheurende leeuw. Want dan lees ik in Jesaja 38. Als een leeuw zult gij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht toe zult ge mij ten einde gemaakt hebben. Hizkia, o naast hem reizen de wanden van de dood hoog op. En achter hem ligt een leven vol schuld. En voor hem, daar is God in zijn recht en in zijn eis. En die zegt het, Hiskia, betaal wat ge me schuldig zijt. En Hiskia kan niet betalen en het brengt hem in de nood. Zo in de nood dat hij eigenlijk geen gebed meer overhoudt. Dat hij het zelf zegt, dat hij piept als een zwaluw en kipt als een duif. En dan stijgt er vanuit zijn hart die roep op. O Heere, wees gij mijn borg. Dat is het gebed van een mens. O, die zijn schuld niet langer ontkennen kan. Die van zijn schuld ook niets af wil doen. Dat is het gebed van een mens die zelf geen mogelijkheid meer ziet om zijn schuld te betalen. Dat is het gebed van een mens die beseft dat er toch betaald moet worden. En die tegen God, tot God vlucht. Dat is wat Hiskia doet. Die tegen God, tegen de toorn van God, tot God in zijn gave van zijn zoon vlucht. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat een zegen, gemeente, zou het zijn als de prediking van het eerste stuk van de catechismus, wat we hiermee afsluiten, daartoe brengt tot het gebed. Wees gij mijn borg, want waar dat vanuit de nood van het leven gebeden wordt, daar zal de Heer het ook waarmaken. Dat er een borg is. En daar zult u met Hiskia op zijn tijd ook mogen roemen in dat andere. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. God rechtvaardig, maar dan ook barmhartig in Christus. En daar krijgt God de eer van. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, predikt u het woord zelf na in onze harten. En geeft u dat iets van de ernstige inhoud van de catechismus nog mee mag gaan. Ja, zoveel, Heere, dat het ons mag uitdrijven tot u. Zegen uw woord. Bewaar ons als we van hier gaan. Help ons in deze pas begonnen week. In de voorspoed en in de tegenspoed. Bewaar ons voor de zonde, bewaar ons voor gevaar. Bewaar ons voor een onverzoend sterven. En hoor ons in ons bidden en danken. Om Christus weer alleen. Amen. Psalm 92, het achtste vers, is onze slotzang. Psalm 92, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.